Gemeente, namens uw kerkenraad wordt u medegedeeld dat vanavond u hoopt voor te gaan in de dienst dominee Uitslag van Urk. Dat aanstaande dinsdag de kerkenraad hoopt te vergaderen, aanvang 7:30. De kerkenraad stelt u voor dominee G.R. Procee te beroepen bij enkelvoudige kandidaatstelling. De stemming daartoe zal plaatsvinden op woensdag 24 augustus aanstaande om 8:00, dit is de eerste afkondiging. Volgende week zondag hoopt u voor te gaan in beide diensten, dominee Roos. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Vandaag de collecten, de eerste collecte voor de kerkelijke kassen en de tweede voor de bouwkas. Volgende week zondag, eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor het christelijk onderwijs. Ons begin, zij in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, dat onze voortzetting mag zijn in zijn kracht. En dat het einde van deze leesdienst mag strekken tot uw zieler zaligheid. Amen. We gaan zingen Psalm 83, de versen 3, 4 en 5. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. En wat er verder volgt in de versen 3, 4 en 5 van Psalm 87. zal zijn uit Openbaringen 9, Openbaringen 7, vanaf vers 9 tot 17. Maar vooraf luisteren wij naar de wet des Heren. In aansluiting op de wet zingen we uit de 10 geboden het 9e vers. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben, aan mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel aan de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We vinden in het laatste Bijbelboek Openbaringen en daarvan het 7e hoofdstuk vanaf vers 9. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit, en het Lam. En al de engelen stonden rondom de troon, en rondom de ouderlingen, en de vier dieren, en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen, en ze hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn ze voor den troon en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het Lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden. En zal een leidsman zijn tot de levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de schriftlezing. Voordat we verder gaan, willen we des Heeren aangezicht zoeken in het gebed. En dan is er voorbede gevraagd door broeder Danker Peeman van de Lijnbaanstraat, welke deze week voor een ingrijpende operatie opgenomen moet worden in het ziekenhuis te Rotterdam. Voorbeden voor een transport wat morgen zal vertrekken naar Roemenië en wat bestuurd zal worden door broeder Van der Meij, die daar een vracht goederen zal brengen. Ook zullen we voorbeden doen voor de basisscholen die deze week weer zijn begonnen. Voorbeden ook voor broeder Florian Kwik en zijn gezin. Van Florian is in de afgelopen dagen, of vannacht staat hier, zijn moeder overleden, welke wonende was te Achthuizen. Laten we des Heeren aangezicht zoeken in gebed. Heere, wat een onmogelijke taak. Als we uw woord hebben gelezen en als we zien niet wat alleen toen was opgetekend, maar het is uw woord, welke werkzaamheden uitgevoerd worden in den hemel der hemelen. En nu in deze ogenblikken, Heere, onderwenden we ons om tot u te naderen. Maar Heere, wie zijn wij om dan de mond der gemeente te zijn? Heere, doe ons bukken en buigen voor uw heilige troon. En wil u nog nemen een kool van dat heilig altaar om onze lippen aan te roeren en zo de mond te zijn der gemeente en tot u de Heere te naderen. Want wie zal leven als hij tot u nadert? O Heere, maar gij zelf geeft er een grond voor in uw woord, want u hebt het getuigd in uw woord dat u er van de huizen Jacobs om gebeden wil zijn. En Heer, als we dan onze gemeente weer hier samen zien vergaderd in de kerk, de meesten weer terug van vakantie, een tijd van rust, dan past het om uw naam te erkennen en dank te zeggen. Want Heere, iedere dag weer was de krant gevuld en stonden daar de berichten, ongelukken en dodelijke ongelukken. Werden ze weggenomen uit het leven en ons hebt u nog gelaten. Wat een wonder van genade in onze gemeente heeft de doodsklok de afgelopen weken niet hoeven te luiden. Heere, wat zijn we beter dan al die anderen. Want Heer, als we het oor ter luister lagen, als we luisteren wat in eigen hart op kan komen, zeker wat de weersgesteldheid is in ons land, wat horen we dan veel, het ongenoegen over de natuur. Maar Heere, wat moet het ons verblijden, als we de wagens vol zien rijden van de akker, dat gij de akkers nog hebt wel doen gedragen, en dat de vruchten nog ingezameld mogen worden, dat de zon nog op mag gaan, dat de regen nog mag vallen, terwijl in een ander werelddeel, en dan gaan onze gedachten uit naar Afrika, de kinderen sterven aan de kant van de weg, waar honger is, waar vluchten is, waar geen vakantie nog rust is. Heere, dan moeten we het betuigen, gij overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. En nu brengt u ons nog op de eerste dag der week op de werkvloer van de Heilige Geest. Heere, wat we u bidden mogen, naar alle ontwikkelingen en verwikkelingen die er waren in onze gemeente, kom met uw Heilige Geest. Kom gij noordenwind ter ontdekking, kom gij zuidenwind ter vertroosting. O dat de westenwind mocht komen om een mens te ontdekken, of een oostenwind om te onderwijzen uit uw woord, maar dat de geest krachtig mocht werken in onze gemeente. Heere, keer toch eindelijk weder, opdat de specerijen uitvloeien. En Heere, dan gaat het er niet om wat wij hebben, maar dan gaat het erom wat u werkt in het hart. Want dan zijn er ook zorgen en noden binnen onze gemeente. Dan hebben we een naam genoemd. En Heere, dan danken we aan danker Peeman. Hij heeft zo'n moeilijk bericht gehad. Maar Heere, zoals we van de week al zeiden, er mag een lichtstraal zijn van hoop. Want er kan u wat aan gedaan worden. En ze willen ook deze week hem een operatie laten ondergaan. Heere, wat kan hij er tegenop zien? Met genade uit het voorgeslacht kunnen wij de operatiekamer niet binnengaan. Maar Heere, het wonder, met de God van het voorgeslacht, dan kunnen we ook de operatiezaal binnengaan. Heere, bestuur dan de handen der doktoren. Geef dat hij zich mag overgeven. In de eerste plaats aan u den Heere. Maar ook aan hen die aan medisch zullen helpen. Heere, geef dat de ingreep mag, die baten mag geven, dat zijn leven gespaard en bewaard mag blijven. Heere, gedenk zo ook aan zijn vrouw. De vele spanningen die op haar afkomen, ondersteun haar in deze weg. Maar de kinderen en kleinkinderen die hem omringen, ach dat hun gebed voor vader maar mag vermenigvuldigen. Zegen dan zo deze ingreep aan gaan met hem. Maar bovenal dat de ontdekking mag zijn aan die kwaal, die verborgen kwaal, ja die we wel verstandelijk weten, waar we mee allemaal behept zijn, maar die we het meest naast ons neerlagen. O Heere, dat die kwaal ontdekt mocht worden, om dan geholpen te worden door u, Koning Jezus. Heere, verheerlijk dan zo nog uw naam, ook in zijn leven en in zijn geslacht. En geef dat de drukking der melk nog boter voort mag brengen. En de drukking der neusbloed. Opdat het alles mocht strekken tot de eer en verheerlijking van uw naar waarde nooit genoeg volprezen naam. Heere, gedank ook aan leden van de werkcommissie, die weer een vracht met goederen zal brengen naar Roemenië, waar banden liggen uit onze gemeente met daar. Beveilig ze op de onveilige wegen en breng ze te zijner tijd weer hier veilig thuis. En geef dat het werk in alle eenvoudigheid gedaan door verschillende gemeenten uit ons dorp ook zijn zegen af mag werpen. Heer, we hoorden ook een droevig bericht. Want is de dood niet in onze gemeente gekomen? Heere, het droeve berecht is ook wel in een gezin der gemeente gekomen. U hebt gesproken in het gezin Kwek. Daar u van broeder Kwek de moeder in de afgelopen nacht hebt wachtgenomen. Het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Heere, wat een slag. Wil het hart troosten dat schrijend tot u vlucht. Gedenk ze in de komende dagen. Als er zoveel geregeld moet worden, waar het hoofd menigmaal niet naar staat, geef ze kracht en ondersteuning. Gedenk aan de vader van Florian. Heere, wees hem een burg om in te wonen. Wees hem tot een toevlucht. Zegen ze zo allen uit uw heiligdom. Heere, gedenk ook aan de jeugd van onze gemeente. De lange vakantie is voorbij. Hebben ze er nog eens aan gedacht, aan de voorbeden, toen de vakantie begon, is er tijd ingeruimd voor u en hun jonge leven. O, wat kan alles trekken en wat kan alles bewegen. En de weken zijn voorbij en u hebt ze allemaal gespaard. En u weet u of er een jongen of een meisje was, die een plaatsje had in de vakantie waar ze het voor u heeft uitgeweend. Heere, ik kan uw eer niet bedoelen, maar ik zou zo graag voor u willen leven. O Heere, gedenk onze jeugd, van klein tot groot, wil erin wonen en werken. Gedenk de kinderen van de basisschool als morgen weer het seizoen gaat beginnen. Geef ze, Heere, alles wat nodig is in de nieuwe klas. De kinderen die een klas over moeten doen, wat kan het vervelend zijn. De eerste dag op school, je vriendjes naar een ander lokaal te zien gaan. Heere, geef maar dat hun verwachting van u mag zijn. En dat het in hun jonge harten mag leven. Wie heeft lust den Heer te vrezen? Het allerhoogst aan eeuwig goed. Heere, gedank ook aan de leerkrachten. Dat ze in de vrezen des Heeren de kinderen voor mogen gaan en voor mogen leven. En dat ze ook vrucht op hun arbeid mogen zien, als ze het woord mogen openen. Heere, gedank zo aan alles wat op uw zegen wacht en hoopt. Er zijn luisteraars, Heere, ook voor de kerktelefoon. Zoal zoveel jaren kunnen ze niet met ons opgaan. In het bijzonder danken we aan hen die op hoge leeftijd meeluisteren uit de huiskamer of uit de goederij. Maar ook zij die verpleegd worden in de Samaritaan. O, we vergeten ze niet. Hun naam in het kerkblad aan de gemeente leeft mee. Maar hoeveel dagen zijn ze alleen? Heere, mag het zijn met u gemeen. Gedenk ze ook aan de eenzaamheid die er kan zijn in de woonkamer. Die alleen door het leven moeten gaan. Die kampen met pijn, met verdriet, met psychische zorgen. Heere, we leggen het voor u neer. Gedenk aan de weduwnaren, de weduwen, de wezen. Heere, wees met ouders die een kind hebben moeten verliezen. Wat kan de pijn ook na jaren nog gevoeld worden? En als we dan deze morgen uw woord willen openen, wat kan het snaren raken? Wat kunnen gedachten vermenigvuldigd worden? Maar Heere, geef dat we niet in het gevoel zullen eindigen, maar dat het om ons persoonlijk mag gaan. Mag ik daar deel aan hebben? Sterk ons dan deze morgen, ook hem die de mond tot u is. Geef ons kracht om de predikatie te lezen, duidelijk, evenwichtig, dat hij over mag komen. Heere, verder kan ik niet. Maar nou uw geest, dat hij in mag komen. Gedenk dan aan de luisteraars thuis en hier in de kerk. Verblijd ons door uw goddelijke daden. En geef dat het einde van deze dienst mag strekken. Tot de eer en verheerlijking van uw naam. Maar dat er ook nog parelen gehecht mogen worden aan uw dierbare middelaarskroon. Heere, we vragen het u in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wel alleen. Amen. We zetten deze dienst voor en we gaan met elkander zingen uit de 51ste psalm en daarvan het tweede en vierde vers. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Aan het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel. Nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Psalm 51, vers 2 en 4. Onderwijl wordt er gecollecteerd, de Heere zegene u en uw gaven. De tekst waarover een predikatie voor u wensen te lezen, kunt u opgetekend vinden in Openbaringen 7 en daarvan het 9e en 10e vers. Na deze zag ik aanzienlijk grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor den troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem zeggende, de zaligheid zij onze God, die op de troon zit aan het lam. Gemeente, zalig voor het sterven, zalig in het sterven, zalig na het sterven. Zeg ik te veel? Zalig voor het sterven. Ik denk aan David, toen hij eenzaam ronddoolde in de woestijn van Juda en uitriep, want uw goedertierenheid is beter dan het leven. Zalig in het sterven, een van de laatste woorden van Jacob op zijn sterfbed waren, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Zalig na het sterven, want na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Zo immers zingt de kerk des Heren. Zeker zegt u dat is waar. Als Gods kinderen leven aan hun ziel hebben, dan is het zo. Maar, en dat is de andere kant, ze zijn nog in de wereld die in het boze ligt en wonen te midden van een krom en verdraaid geslacht. En bovendien, wat zullen ze nog mee moeten maken? Vooral als ze denken aan de eindtijd, de tijd onmiddellijk voorafgaande aan de wederkomst van Christus. Johannes vertoeft op het eiland Patmos. Hij is daar verbannen om het getuigenis van Jezus Christus. 6 zegelen heeft Christus reeds voor hem geopend. Het 7e zegel, hoofdstuk 8, zal vertonen dat Christus over de aarde zal gaan met oordelen en gerechten. Het is te begrijpen dat de harten van Gods kinderen ineen krimpen van angst en ontzetting. Ziende op zichzelf, vrezen zij de eerste te zullen zijn die hem verloochenen. Voor de opening van het 7e zegel achter, laat de Heere iets anders zien. En in dat gezicht gaat hij hen bemoedigen en opbeuren. Wat is de Heere toch goed? Hij geeft als het ware een bemoedigend schouderklopje. Wees maar niet bang, de kar komt thuis. Er zal niet één achterblijven. Daar sta ik garant voor. Een gemeente, daar spreekt nu onze tekst van. Onder de inwachting van de zegen des Heren bedienen wij u het woord Gods over een ontelbare schare verlosten voor de troon van het Lam. We letten achtereenvolgens op, in de eerste plaats, het getal der verlosten. In de tweede plaats de herkomst van de verlosten. Ten derde de kleding van de verlosten, om dan te eindigen met het werk der verlosten. In de eerste plaats het getal der verlosten. Na deze zag ik en ziet een schare die niemand tellen kon. Na deze slaat terug op het eerste gedeelte van hoofdstuk 7. Daar ziet Johannes de 144.000 gezaligden. 12, maar 12.000. Uit al de stammen Israëls. Vanzelfsprekend, niet precies 144.000. Want zoals u weet, hebben getallen in het boek der openbaringen symbolische betekenis. Vrij algemeen neemt men aan dat maar deze 144.000... niet bedoeld wordt het volk Israël, maar de strijdende kerk zoals ze zich die op de aarde vertoont. Maar na deze wordt het toneel verplaatst, van de aarde naar de hemel. Als Johannes zijn ogen opslaat, ziet hij een grote menigte. ja een schare die niet te tellen is, dat wil zeggen door onze mensen niet. De Heere kan het uiteraard wel. Het zou in strijd zijn met zijn almacht en alwetendheid. Evenzo met de sterren, wij kunnen ze niet tellen. Maar de Heere wel, hij roept dat talloos Heer tezamen. En roept die allen bij haar namen. Zo ook met de verlosten. Ons verstand is beperkt. En bovendien verduisterd door de zonde. Maar van de Heere geldt wat Paulus aan Timotheus schrijft. Evenwel, het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel, de Heere kan degene die de zijnen zijn. En op een andere plaats lezen we in het van het boek des levens, waar de namen van al de uitverkorenen in vermeld staan. Na deze zag ik en ziet een schare die niemand tellen kon. Het valt op dat niet alleen hier, maar telkens in de Heilige Schrift gesproken wordt over velen die zalig zullen worden. Jesaja zegt, hij heeft veler zonden gedragen. En aan de Hebreeën schrijft de apostel dat hij vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, de overste leidsman hun zaligheid door lijden zou heiligen. In Matthäus 20 lees ik, zijn ziel te geven tot een rangsoen voor velen. En om nog iets te noemen, wanneer Christus het heilig avondmaal instelt, spreekt hij, want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Het nieuwe Jeruzalem zal niet alleen in luister en schoonheid, maar ook wat het inwonersaantal betreft, alle aardse miljoenen steden verre overtreffen. Trouwens, dit alles is in overeenstemming met de heerlijkheid en majesteit van koning Jezus. Salomo zegt in zijn spreuken, in de menigte des volks is des konings heerlijkheid. Wanneer koning Jezus slechts weinig onderdanen zou hebben, dan zou dat niet in overeenstemming zijn met zijn macht en glorie. Dit is bemoedigend, ook voor ambtsdragers, die vaak het idee hebben op rotsen te ploegen. Toen Elia moedeloos was, zei de Heere dat er nog 7000 waren die de knie voor Baal niet gebogen hadden. Dat wil natuurlijk niet zeggen, precies 7000. Maar naar het woord van de grondtekst was er nog een kern onder Israël dat de Heere vreesde. En dat zal er zijn tot aan het einde der wereld toe. Zeker, zegt u, dat is allemaal waar. Maar ik lees ook heel andere uitspraken in Gods woord. Zegt Jezus niet, want de poort is aan en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die dezelfde vinden. En op een andere plaats, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En op nog weer een andere plaats tot zijn discipelen, vrees niet gij klein kuddeke, want het is uw vaders welbehagen, u lieden het koninkrijk te geven. Gemeente, is dit niet met elkaar in strijd? Ach, wanneer wij het aantal bekeerde mensen stellen tegen ongeveer de 7 miljard van de wereldbevolking en daar nog bij optellen alle mensen die van Adam af geleefd hebben, dan is dat inderdaad maar een kleine minderheid. Maar wanneer we beginnen vanaf het begin der wereld af rekenen. Abel was de eerste die in de hemel kwam. U begrijpt, de eeuwen door is het aantal gezaligden al meer aangegroeid tot een ontelbare schare. Sommigen houden zich op met getallen en berekeningen. Toen de Heer Jezus zo iemand tegenkwam en hij vroeg, Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden? Een vraag, wat vindt u van die man? Als we toch eerlijk zijn, hij maakt een sympathieke indruk. Hij maakt een ernstige indruk. Waar kom je nog mensen tegen die zich bekommeren om deze dingen? De massa toch blijft steken bij de vraag naar een gevulde maag, sport en vakantie en verder komt het niet. En toch, ondanks zijn goede indruk, hij krijgt van de Heer Jezus geen rechtstreeks antwoord. Strijd om in te gaan, dat krijgt hij te horen. De Heer Jezus wil zeggen, man, als je je nog op de been kunt houden met getallen en berekeningen, dan is het nog geen nood bij je. Deze man is dus helemaal niet zo ernstig als hij er op het eerste gezicht wel uitziet. Hij behoort zich druk te maken over de vraag of hij zelf er wel bij behoort. Strijd om in te gaan. Wat zal het u baten? Of er veel of weinig zalig worden en u staat er buiten. En dat terwijl het evangelie van vrije genade om u om niet wordt verkondigd. Zalig worden is een strikt persoonlijke zaak. Hoe indringend komt de vraag tot ons. Behoor ik ook tot die ontelbare scharen? En dan letten we in de tweede plaats op de herkomst van de verlosten. Ze zullen komen uit alle naties en geslachten, aan volken en talen, zo staat er. Uit alle natie. Een natie is een volk dat door onderlinge zeden en gewoonten verbonden is. De Joodse natie bijvoorbeeld is al eeuwen in de diaspora, in de verstrooiing. Maar toch vormen zij, hoewel verspreid over de gehele wereld, de Joodse natie. Uit alle geslachten, misschien zegt u, klopt dit wel? Er zijn toch geslachten op de wereld aan wie nog nooit het evangelie gebracht is? We zullen dit alle moeten opvatten in de zin van allerlei. Denk aan Titus 2 vers 9 waar we lezen, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. De kanttekenaren van de Statenbijbel merken bij deze tekst op dat dit opgevat moet worden in de zin van allerlei mensen, dat wil zeggen mannen, vrouwen, dienstknechten en vrijen, rijken en armen, zo ook hier. Alle geslachten, dat wil zeggen allerlei geslachten. De Heere slaat geen enkel geslacht over. Bij hem is geen discriminatie. Gemeente, u weet dat er in onze gemeente ook geslachten zijn. Waar de Heere veel in heeft gewerkt. En nog werkt. Al is genade geen erfgoed. De Heere werkt in de geslachten. Daar staan andere geslachten tegenover. Waar men slechts met een zijde draad aan de kerk verbonden is. Onregelmatige kerkgang. Wereldsgezindheid. Onverschillig en ongeïnteresseerd. Ze hebben overal belangstelling voor, behalve als het gaat over de eeuwige dingen. Het huisbezoek wordt soms al meerdere keren afgezegd. De ambtsdragers vinden het hun opgave om erheen te gaan, en dat is te begrijpen. Maar zie, ook uit zo'n gezin met verschillende kinderen kan er één bij zijn die trouw naar de kerk gaat. Zijn levenswandel is voorbeeldig. In alles trouw en nauwgezet, een sieraad voor de kerk. Hij openbaart de vreze Gods en ieder zegt verbaasd, hoe is het mogelijk dat uit zo'n gezin, we zien het hier, dat de Heere niet alleen almachtig is, maar ook vrijmachtig uit alle geslachten. Vervolgens ook uit alle volken, want wat een volk is weten we. We hebben het Engelse volk, het Noorse volk en het Deense volk. En wij behoren tot het Nederlandse volk. Ten slotte ook uit alle talen. Sinds de Babylonische spraakverwarring zijn er vele talen. Wat voor taal ze echter ook spreken, de Heere haalt ze overal vandaan. De Bijbel, of althans gedeelten daarvan, zijn al meer dan in 2000 talen vertaald. Uit alle hoeken der aarde zullen ze vandaan komen. Van elke huidskleur, blank, blank, bruin en geel. Jeruzalem heeft 12 poorten, en door alle poorten zullen ze binnenkomen. Van de kant van het noorden en het zuiden, het oosten en het westen, met elk 3 poorten. Ze zullen eenmaal aanzetten met Abraham, Isaac en Jacob, aan het grote avondmaal van de bruiloft des lams. We kunnen de afkomst van de verlosten ook nog bezien van een andere kant, van de geestelijke zijde. Immers, ieder kind van God zal er weet van hebben waar hij vandaan komt. Uit het verloren paradijs. Ze hebben de Heere niet gezocht, maar de Heere heeft hen gezocht. En waar heeft de Heere hen gevonden? Was het niet op de vlakte des velds, vertreden in hun geboortebloed? Daar lagen ze, in de staat des doods, in de staat van ongeloof en vijandschap. Daar heeft de Heere hen opgeraapt, uit eenzijdige liefde en ontferming. O, wat een eeuwig wonder, aan dat voor zulk een. De wijze van toebrangen is voor ieder verschillend. De Heilige Geest stoort zich, met eerbied gezegd, niet aan onze schema's en systemen. Bij de Heere is geen confectie, bij ons wel. De mens fabriceert slechts eendere producten. Daarin ligt onze beperktheid. Maar bij de Heere is grote verscheidenheid. Zoals geen enkel blad aan de boom precies gelijk is, zo ook met de bekering. We zien Gods wijsheid in de natuur, maar nog meer in de genade. De een wordt jong toegebracht, de ander oud. Hoewel, dat laatste behoort tot de uitzonderingen. De een wordt lieflijk getrokken door het zuizen van een zachte stilte, terwijl de ander van meet af aan achtervolgd wordt door de wet. Maar hoe dan ook, wezenlijke verschillen zijn er niet. Ze leren allen zonde en genade kennen. Wel is er verschil in vrucht dragen. De Heer Jezus leert ons dat in de gelijkenis van de zaaier. De een 30, de ander 60 en een ander 100 fout. Er is een groot verschil tussen Henoch en Lot. Maar van welke huidskleur ook en waar ook ter wereld, ze worden allen teruggeleid naar het paradijs. Naar het verloren paradijs. En tot welk volk ook behorend, aan welke taal ook sprekend, ze zijn één en verstaan elkander door ene taal, de talen Kanaans. En dat brengt ons bij de derde gedachte. Letten we op de kleding van de verlosten. Staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen. De nadruk moet gelegd worden op het woordje lang. Ze hebben lange witte klederen aan. Dat wil zeggen, een kleed dat tot aan hun voeten reikt. Het moet hun gehele lichaam bedekken. De schande der naaktheid moet bedekt worden. Het kleed is in Gods woord dikwijls het beeld van gerechtigheid en heiligheid. Wij zijn geschapen naar het beeld Gods. Dat is in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. In het paradijs heeft de Heere ons een rein wit kleed gegeven. Een kleed van gerechtigheid en heiligheid. Maar dit kleed konden wij God onder de ogen komen. We leefden in gemeenschap en volkomen harmonie met de Heere, de schepper van ons leven. Maar door de zonde, door het grijpen naar de verboden vrucht, hebben we ons kleed bevuild. Nu geen wit kleed meer, maar een zwart kleed, waar geen wit stipje meer op te bespeuren is. Met zo'n kleed kunnen we niet voor de Heere komen. De bank met God hebben we in het paradijs doorgesneden. Nu geldt van ons, zoals onze vaderen zo treffend in ons doopformulier hebben uitgedrukt, dat wij kinderen des toorns zijn die in het rijk van God niet kunnen komen. Maar hoe komen we dan aan een wet kleed? Dat lezen we verderop in vers 14. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Ze hebben hun lange klederen gewassen. Konden ze dat zelf? U begrijpt het. Ze hebben dat gedaan in het geloof. Maar voordat ze hun toevlucht genomen hebben tot dit reinigingsmiddel, en voordat zij gezien hebben dat er een middel is, hebben ze eerst iets anders gezien. Namelijk hun vuile kleed. Ze hebben leren inleven die ontzaglijke breuk die er gekomen is door de zonde tussen de Heere en hen. Mogelijk bent u lieflijk door de Heere getrokken met koorden der liefde. U strijdt tegen de zonde. U probeert zelf uw kleed te reinigen. Maar het wordt in plaats van wetter al vuiler. Maar David ziet u uw zonden steeds voor ogen zweven. Was mij geheel, zo zal ik wetter zijn dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. U komt aan de weet dat een ander u moet reinigen. U ontdekt dat u met het stuk zeep van uw uitwendige godsdienst uw kleed niet schoon kunt krijgen. U leeft in wat de Heere zegt tot Jeremia. Al wist gij u met salpeter en al naamt u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere Heere. U staat voor de onmogelijkheid uw kleed te reinigen. Voor uw besef bent u de enige op heel de wereld voor wie het onmogelijk is. Maar dat is niet waar. De mensen uit onze tekst hebben dat ook gedacht. Ook zij hebben zich leren kennen als een hopeloos geval. U wordt achtervolgd door de dood. In de regel geloven we wel van een ander dat hij moet sterven, maar niet van onszelf. We zijn dood voor de dood. Dan echter wordt het anders. U hebt geen ogenblik rust meer. U durft 's avonds niet te gaan slapen. U bevreest, als u bent, nooit meer wakker te worden en uw ogen te zullen openslaan in de hel. U aanvaardt het oordeel des doods en der verdoemenis. Naar recht voor eeuwig verloren. Alleen de liefde tot God aan zijn deugden kan dit zeggen. Kriep tot een Heer met luider stem. Ik smeek en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door aland, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Ja, dat laatste is ook waar. De Heere geeft uitkomst, waarvan de mens uit geen mogelijkheid meer is. Daar heeft God in Christus nog een weg uit gedacht. Zacharia profeteerde reeds. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinigheid. Waar ik voor de onmogelijkheid sta, laat de Heere de mogelijkheid zien in Christus. O, wat een ruimte ligt er in dat bloed. Het bloed van Abel roept om raak, maar het bloed dat op Golgotha gestort is, roept om verzoening. En ik ga in het geloof op weg naar de bloedfontein, de fontein van alle heil. Daar verdwijnen mijn zonden als sneeuw voor de zon. Daar is mijn zwarte kleed, in een ogenblik gereinigd aan het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dat niet één keer. Dagelijks heb ik die reinigende kracht van dat bloed nodig. Iedere dag immers opnieuw bevuil ik mijn kleed door de zonde. Altijd kleeft het verderf der ongerechtigheid mij aan, zelfs in de heiligste verrichtingen. De Heere houdt een onbekeerd volk over in de beleving, een in zichzelf arm en ellendig volk, maar dat nochtans vertrouwt op de naam des Heeren. Zo moet de mens er geheel en al buiten vallen. Alle roem is uitgesloten. Maar nu de vraag, draagt u ook een wetkleed? Met andere woorden, is uw kleed gereinigd? Ja, zegt u, maar dat is een hele vraag. Inderdaad, maar kan het met minder toe? Dacht u dat u met een vuil kleed aan voor de troon van God kunt staan? De man zonder bruiloftskleed in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft werd verwijderd. Nogmaals de vraag, draagt u een wet kleed? Velen in onze dagen helen de breuk op het lichtst. Ze tellen niet zo zwaar aan de zonde. Het zal allemaal wel meevallen. Onrust kennen ze niet. Dat wil zeggen wat betreft hun vuile kleed niet. Wel aangaande tijdelijke dingen. Daar hebben ze wel slapeloze nachten van. Om een kleinigheid soms. Maar stelt iemand de vraag of ze wel eens een uur hebben wakker gelegen om hun zonden en vervloeking te overdenken, aan den Heere aan te roepen, dan vindt men dat wreed en onbarmhartig. Ja, de mens wil met rust gelaten worden. Men wil gepleisterd worden met loze kalk. Je mist bij hen het wonder van zalig worden uit enkel genade. Ze weten niet van de reinigende kracht van het bloed van Christus. Gelukkig de mens die iets van dat bloed heeft mogen zien. Iets? Zien is toch nog geen hebben, wordt wel gezegd. Dat is waar. Maar we mogen wel zeggen, zagen we maar wat meer ervan, dan zou er meer van de kerk uitgaan. Trouwens, wie er iets van ziet, heeft er toch ook iets van. Als de Heilige Geest dat bloed toepast, in welke stand van het leven ook, dan geeft dat vrede in het hart, die alle verstand te boven gaat. Het vervult het hart met blijdschap en vreugde. Vol is vol, een vingerhoed, net zo goed als een groot vat. Hun blijdschap zal dan onbepaald, dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Een verloren en verdorven Adams kind in zichzelf, en nochtans overgelukkig, in hem, de tweede Adam, daar gaat wat van uit. De beker is overvloeiende, dat geeft moed, dat verkwikt. Ik kan getroost leven en eenmaal zalig sterven. Het zijn gouden uren die worden doorleefd. De wereld heeft geen waarde meer. Die hangt nog maar aan de toppen van je vingers. Het kost dan ook geen enkele moeite haar los te laten. Het gaat vanzelf. Ja, zo is het. Het gaat vanzelf of het gaat helemaal niet. Er is een drang in het hart om goed van God te spreken met mijn medereizigers op weg en reis naar de eeuwigheid. Het is zo groot aan anderen te mogen vertellen wat ik aan mijn God heb, wat de Heere gedaan heeft aan mijn ziel. Zo wordt God verheerlijkt. Al Gods kinderen klagen daarin zo onvolkomen en gebrekkig te zijn. Maar het is wel de keus van hun hart. Ze streven naar de volmaaktheid, hoewel ze weten dat dit onbereikbaar is. In dit leven althans, in de heiligste verrichtingen, laten ze de vingerafdrukken der zonde achter. Voor de redding van hun leven, voor de reiniging van hun kleed, is zo'n dure prijs betaald, de prijs van zijn dierbaar bloed. En dan toch steeds weer dat kleed, dat door het bloed gereinigde kleed bevuilen. Dagelijkse bekering is nodig. Wel 100 maal op een dag moet ik bekeerd worden. Wat loopt het toch laag af met Gods volk? De ouden zeiden, minder zonde doen en groter zondaar worden. Een oude pelgrim van 70 jaar zei, ik was 30 toen de Heere mij opzocht. En in die tijd, daar eerste liefde, dacht ik, als ik nu eens 70 jaar mag worden, wat zal ik dan vergevorderd zijn in de heiligmaking? Maar, nu ik die leeftijd heb bereikt, moet ik uitroepen, ik ben er nog nooit zo ver vandaan geweest als nu. Verstaat u dat? Tot de laatste seconde van mijn leven zal het nog zijn. Gena, o God, gena. De laagste plaats in het geestelijke is de hoogste plaats, ook de beste. Daar ervaar ik de kracht van Gods woord, de kracht van het bloed van Christus. Een rijk mens heeft niets nodig, maar armen worden met goederen vervuld. Wanneer ik sta aan de poort van de hel, gaat de hemel voor mij open. Het wonder is zo groot en wordt al groter. Staande voor de troon en voor het lam. Hier ook weer, voor het lam. Daar ligt de grond van zaligheid. De bewegende oorzaak ligt in God en Vader. En de grond der zaligheid ligt in Christus. En palmtakken waren in hun handen. De kleding van de verlosten spreekt van een en al heerlijkheid. Ze dragen een feestkleed. Die heerlijkheid wordt nog groter door de palmtakken die ze in hun handen houden. Gewoonlijk ziet men de palmtak in het teken der overwinning. Dit zou hier ook kunnen. Doch dan in deze zin. Dat die overwinning door Christus is behaald en de verlosten ten goede komt. Slechts door hem zijn ze overwinnaars. In de schrift vinden we echter genoemde opvatting niet. Daar komt de palmtak voor als een teken van vreugde. Denk bijvoorbeeld aan het loofhuttenfeest. Dan woonde Israël in hutten uit takken van vruchtbomen, palmtakken ter herinnering aan het wonen der Israëlieten in hutten na hun bevrijding uit Egypte. Het was een vreugdefeest, waarop men, vooral in later tijd, tot uiting der vreugde in de rechterhand een palmtak droeg. Iets dergelijks vindt u bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Bij het toenemen der vreugde spreiden ze de palmtakken uit op de weg, als teken van hun vreugde. Laat weer op de verlosten voor Gods troon. En palmtakken waren in hun handen. Ze zijn dus verheugd. Rechtvaardig en heilig zijn ze. Maar ook verheerlijkt. Hoort ze juichen. Ze zijn verheugd in God. En mogen huppelen van zielenvreugd. U ziet ze in gedachten voor u. Bekleed met lange witte klederen. En palmtakken in hun handen. Nadat we nu gezien hebben op het getal. De herkomst. En de kleding der verlosten. Willen we tenslotte nog letten op hun werk. Doch zingen we eerst van Psalm 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort.
Thank you.
het werk der verlosten. En zij riepen met grote stem zeggende: de zaligheid zij onze God die op den troon zit en het lam. Hoort u het? Ze bezingen niet de loftrompet op zichzelf, maar geven God de eer. Zij zelf vallen naar buiten. Zalig worden is een eenzijdig godswerk. Ze eindigen in het soevereine welbehagen van God de Vader en het Lam. Het ligt vast in hem. Hij is het hechte en onwrikbare fundament van hun zaligheid. Het anker van hun levensschip is Christus. Ze kunnen niet anders dan eindigen in God, omdat hij in hun leven begonnen is. Wat de Heere werkt in het hart van de zondaar, keert ook naar de Heere terug. U ziet wat hun werk is. Zij loven en prijzen God. Zij doen dit volmaakt, onafgebroken. En ze riepen met een grote stem zeggende: de zaligheid zij onze God, die op de troon zit aan het lam. Wat zal dat schoon klinken? Wat komt God daardoor aan zijn eer? Geen enkele wanklank, geen valse toon. Heel de ontelbare schare heeft de eeuwigheid nodig het wonder van zalig worden uit genade te bezingen. Ze zullen eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Op aarde hangt de harp zo dikwijls aan de wilgen, als de Heere vanwege onze zonden zijn aangezicht verbergt, dan verstomt het lied. Maar in de hemel is dit onmogelijk, daar zijn de zonden te boven. Vandaar dat in de beste ogenblikken van hun leven Gods kinderen verlangen om, zoals Paulus dit zegt, ontbonden te worden en met Christus te zijn. Daar zal God zijn, alles in allen. In de hemel zijn ook engelen, miljoenen engelen. Ze zijn onder andere de liturgen van God. Het werk van de engelen is veel en velerlei. Bij alle heilsfeiten komen er engelen aan te pas. Ze worden ook tot dienst uitgezonden dergenen die de zaligheid beërven zullen. Hun werk is veelzijdig. Daar gaan we echter niet op in. Want in dit verband van belang is dat zij, zoals we reeds opmerkten, de liturgen van God zijn. Dat wil zeggen, ze doen niet anders als dag en nacht God loven en prijzen. U ziet het ook in het roepingsvisioen bij Jesaja. Miljoenen engelen roepen als om strijd. Heilig. Heilig, heilig is de Heere, daar heerscharen, onafgebroken, loven en prijzen zij God. Gemeente, mag ik u een vraag stellen? Door wie komt God meer aan zijn eer? Door engelen of door verloste zondaren? Het antwoord is niet moeilijk. Door de laatsten uiteraard. De engelen hebben niet gezondigd en behoeven daarom ook niet verlost te worden. Maar een verloren mens, een verdorven Adamiet, die uit zo grote nood aan dood verlost is, heeft de eeuwigheid nodig om de lof en de eer en de dankzegging te brengen aan God. Daar staat, en zij riepen met grote stem. Het is dus net alsof je maar één stem hoort. Heel die ontelbare schare roept als uit één mond, één solo ter glorificatie van God drieënig, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, soli Deo Gloria. En zij riepen met een grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God. Je beluistert hier de verwondering. De heilige verwondering, dat is een wezenselement. Zo hebben zij op aarde dit in beginsel geleerd. Ze hebben zich erover verwonderd, dat de Heere naar zo iemand heeft willen omzien. Ontbreekt het, dan heeft het geen zandwaarde. Tegenwoordig zijn er veel mensen die maar de mond Gods lof bezingen. Ze bezingen wel de woorden van de zaken, maar de inhoud van de zaken kennen ze niet. Het zijn met dit alles vreemdelingen van het leven der genade. Het geheim van zalig worden uit genade kennen ze niet. Hoe nodig is het onszelf nauw te onderzoeken, namelijk of we het van de Heere geleerd hebben, of dat we zelf maar wat hebben klaargemaakt. De Heere ziet naar waarheid in het binnenste. We mogen aannemen dat u al luisterende de toepassing voor uzelf hebt gemaakt. Het is een ontelbare schare, maar behoort u daar straks ook toe? Het zal wat zijn als in dat grote aantal u gemest wordt. De tweede vraag die als vanzelf opkomt is: weet u waar de Heere u gevonden heeft? Waar u vandaan gekomen bent? De Heilige Geest immers overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij leidt de mens terug naar het paradijs. En dat geeft mij de derde vraag. Hebt gij uw kleed gereinigd? Wat zal het verschrikkelijk zijn wanneer u straks voor de rechterstoel van Christus gedaagd wordt met uw vuile kleed. Het bloed van Christus onrein geacht. Dan blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over dan uzelf. Als u daar zult staan, gehuld in uw vuile kleed, dan is God voor u een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie u niet kunt wonen. De laatste vraag: hebt u in beginsel geleerd de Heere te bedoelen en in hem te eindigen? Bedank het. Alles wat van ons is, kan voor God niet bestaan. Heeft geen waarde, geen eeuwigheidswaarde althans. Wanneer u op al deze vragen het antwoord moet schuldig blijven, laat het u dan uitdrijven tot de Heere. De weg der zaligheid wordt u nog steeds verkondigd. Hoe lang? We weten het niet. Als de Heere zegt heden, zegt u dan niet morgen? Morgen kan het te laat zijn. Vraag veel om ontdekkend licht. De levensinstelling van Calvijn was de overdenking van het toekomende leven. Het vreemdelingschap op aarde. Alles bezettende als niet bezettende, de grote toekomst tegemoet. Wat is dat volk toch gelukkig, wiens God de Heere is, gekocht en betaald door het bloed van Christus. Een rein, wit kleed, waarmee ze voor God kunnen bestaan. De gerechtigheid en heiligheid van Christus, om niet hun deel. Ze komen uit de grote verdrukking. Ach, zoals er voor Christus geen plaats was in de herberg, zo is er voor hen die van Christus zijn ook geen plaats op deze wereld. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Maar mijn grootste druk, mijn ergste kruis, zei iemand, is niet de verachting aan de smaad van de wereld of allerlei leed en moeite, maar mijn zonde. Verstaat u dat? Gods kinderen zuchten daaronder in de beste ogenblikken van hun leven. Hoe kunnen ook Gods kinderen opzien tegen het sterven? Zeker de dood is een overwonnen vijand. Zijn vaten zijn hem ontroofd, maar toch is hij nog een laatste vijand. Die Jordaan des doods kan zo afschrikken. Maar de Heere kan de vrezen des doods wegnemen. Als de Heere er is, kan alles. Ja, kan ik zelfs sterven. De dood is slechts een doorgang tot het eeuwige leven. Ik denk aan Melanchthon, de vriend van Maarten Luther. Toen hij op zijn sterfbed lag, stonden zijn vrienden om hem heen. Eén van hen vroeg: hebt u nog wat te wensen? Nee, zei hij, niets dan de hemel, niets dan de hemel. En een ander stelde de vraag, en ze hadden toen nog geen elektrisch licht, zoals wij dat hebben, zal ik een kaars aansteken? Nee, zei hij, dat is niet nodig, want hier, en hij wees op zijn hart, hier is licht genoeg. Amen. Laten we eindigen met dankzij. Heer, ook aan het einde van deze dienst komen we nogmaals tot u aan. Verleen ons dan nog andermaal een toegang tot uw troon. Om uw naam te erkennen en dank te zeggen voor alles wat u gaf. Heer, we hebben het woord in het midden der gemeente mogen lezen. Van een uwer knachten die jarenlang onze gemeente heeft gediend. Maar die nu ook tot de gezaligden hoort. Geef dat woord nog een weerklank mag vinden in de bergen. Maar Heer, het was een leesdienst. En nu is er voor de dienst ook wat afgekondigd. En Heer, nu hebt u ze geroepen. O ja, naar de orde der kerk. Er zijn diakenen en ouderlingen. Geef maar, Heer, dat we door de bang der liefde en door waarachtige bekering aan elkander verbonden, aan de troon der genade elkander mogen dragen en verdragen. En de gemeente mogen dienen. Maar heren, we hebben de gemeente verteld. Dat het in het voornemen ligt. Een kandidaat voor te stellen. En heren, de gemeente wist het. En u wist het ook. Maar u wilde toch om gevraagd zijn. Heren, zou u onze gemeente nog gedachtig willen zijn. Bij alles wat er is. Geef, Heere, dat u zelf in het midden van ons mag zijn. Dienende, de banken doorgaande, trekkende van achter op de gaanderij, tot hiervoor in de kerk toe en staande op de kansel. Dat we allen u de Heere mochten leren kennen, dienen, vrezen en liefhebben. Want, Heere, dan komt u aan uw eer. Maar zou u dan, als de grote herder der schapen, ons nog gedachtig willen zijn, nog een herder willen gevende, die jong voor ons in en uit mag gaan, en die ons mag leiden in de grazige weiden. Heren, dat het in uw gunst mag zijn, dat we het met u gedaan hebben, deze kandidaat voorgesteld aan de gemeente. Heer, u weet het wat aan de begeerte is, om een beroep uit te brengen op dominee Procé. We weten van alle omstandigheden, van alle onmogelijkheden, maar dat zijn onze berekeningen. Wat bij de mens onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Heere, bend ons dan door de staf der liefde nog aan elkander. En geef dat we nog gemeente mogen zijn. En dan geen dorre gemeente. Want in openbaringen worden er velen besproken. En dan moeten we tot onze schande zeggen. Het laatste briefje zou al aan ons gegaan zijn. Maar Heere, keer nog weder. Doe nog wonderen van genade. Onder de oudsten in de gemeente aan de jongsten. En wat we vergeten hebben in het gebed, vergeet u het niet. Ook de ernstig zieken. Heere, voor wie de levensavond gaat eindigen. Bewaar hen nog bij hun gedachten. En bij de helderheid dat ze ook nog mee kunnen luisteren. Aan zegen zo uw woord. Gedank ook hem die vanmiddag het woord hier zal bedienen. Geef hem al wat nodig is en vergeef onze zonden. In spreken en luisteren, om Jezus wel alleen. Amen. Onze slotzang zei, Psalm 89, het 8e vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. 89 vers 8.
Thank you.
De u voorgelezen predikatie was van Wijlen, dominee P. Beekhuis. Eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefdoms blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u, zij al de eer. Amen.